Goedemorgen. Mensen in het licht en mensen stil in de duisternis. Een paar weken geleden mocht ik spreken voor de tieners. Hier achter. En ik mocht het hebben over jij hebt autoriteit. En ik moest toen denken aan het Bijbelverhaal dat de Heer Jezus die stuurt zijn discipelen eruit twee aan twee. En in het verhaal staat dat de Heer Jezus zegt, joh, je mag geen kleren meenemen, je mag geen sandalen meenemen, geen portemonnee. Gewoon simpel gaan op de woorden dat de Heer Jezus zegt, ik geef jou autoriteit om namens mij zieken de handen op te leggen en tegen demonen te zeggen, verdwijn in Jezus' naam en vertel over het Koninkrijk van God. En die autoriteit hadden de discipelen. En toen zei ik tegen de tieners, stel je voor dat Jezus nou jullie uitzendt. Twee aan twee. Ga maar. Hoe zouden jullie dat vinden? Nou, en toen kreeg ik een beetje geroezemoes. En heel eerlijk gezegd, die kerkdienst was heel snel klaar bij jullie. Jullie waren echt binnen een mum van tijd waren jullie weer terug aan de koffie. Goed. Wij hebben nog heel even doorgepraat, maar gewoon de simpele vraag, wat als Jezus jou stuurt? Nou, als we hem even naar nu zou halen, dan stel je voor dat we hier nu zouden zitten met 72, want op een gegeven moment stuurt Jezus ook 72 mensen erop uit. En ze zeggen, maak koppeltjes en ga. Wat zou je eerste reactie zijn? Nou, ik denk dat ik met Gert-Jan zou gaan. En dan zou ik net doen dat ik ging. Hey, dus als Jezus hier zou staan, zou ik de deur uitlopen, heel trouw. En dan zou ik mijn jas pakken. En dan samen met Gert-Jan zou ik de hoek omlopen, zodat niemand me zag. En zei, hebt hij nou echt gezegd dat wij moesten gaan? En geen telefoon meer? En ik zou echt in discussie gaan. Met Gert, heb jij dat ook gehoord wat ik heb gehoord? Wat een belachelijke opdracht, zou ik zeggen. En eigenlijk zou ik gaan klagen. Ik zou niet enthousiast worden van die woorden. Van ga maar. Wat is jouw eerste kernreactie? Een avontuur. Ja, maar zouden we het ook niet allemaal gewoon rete spannend vinden? Om zo kwetsbaar te gaan, simpel op de woorden van Jezus. Omdat hij het zegt. En dat is eigenlijk wel de worstel die we denk ik allemaal hebben. Hoe leven we in vertrouwen met hem? Goed, waar ik het met jullie over wil hebben, is eigenlijk, ben je nog onder de indruk van God in je leven? En ik zal vertellen hoe ik daarbij kom. Ik spreek eigenlijk al vele jaren over de Heilige Geest en over de geestelijke wereld. En heel vaak als ik gevraagd word om les te geven, dan spreek ik in combinaties tussen Gods stem verstaan en de Heilige Geest. Of de Heilige Geest en de geestelijke wereld. En dan heb ik eigenlijk een aantal dagen om over de Heilige Geest te spreken en een aantal dagen over een ander onderwerp. Laatst moest ik naar Engeland. En toen mocht ik spreken een week lang, maar toen hadden ze de Gods stem verstaan al gehad. En toen vroegen ze me, wil je simpel en alleen spreken over de Heilige Geest? Een week lang. En toen dacht ik, maar dan heb ik eigenlijk al heel wat onderwerpen gehad. Of als Gods stem verstaan er al uit is, waar moet ik het daarover hebben? En Dat bracht me ertoe om aan God te vragen, Heer, als ik een week heb met u, waar zou u het dan over willen hebben? Als ik een week lang u de ruimte geef om uzelf voor te stellen. En dat heeft me eigenlijk op een reis gebracht, die me eigenlijk vandaag de dag nog steeds bezighoudt. En ik hoop jullie eigenlijk mee te nemen op die reis, op dingen die mij in ieder geval erg hebben geraakt. En ik hoop dat het je ook mag raken. Dus dit is eigenlijk een vraag die naar mij is gevraagd. Bernhard-Jan, ben jij nog onder de indruk van wie God is in jou? Goed, ik wil daarvoor een openingsstuk lezen uit de Bijbel. En dat is Handelingen. Handelingen 3. Een bekend stuk. We hadden het net al gehad over de discipelen die er uitgestuurd waren. Die hebben een aantal keer stage gelopen onder leiding van de Heilige Geest. Eerst 12 keer zijn ze uitgestuurd. En later de 72. En op een gegeven moment gebeurt er iets. De discipelen in Lucas 10 staat... Op een gegeven moment komen de discipelen, de 72 komen terug en vol verwondering zeggen ze, Heer Jezus, inderdaad, toen we in uw naam uitgingen, verdwenen ziektes en mensen genazen. Man, u hebt ons werkelijk macht gegeven om tegen die dingen te spreken. En dan zegt de Heer Jezus, maar eigenlijk wees je daar niet over verwonderd. Wees je meer verwonderd dat jouw naam in het boek bij mijn vader staat. Dat je bij mij hoort. Nou, en de discipelen, ik denk, wat voor reis hebben ze gehad? Veel avonturen, veel dingen meegemaakt, wonderen, tekenen. En op een gegeven moment hebben ze ook Pasen meegemaakt. Simpele discipelen hebben een avontuur met God beleefd. En op een gegeven moment lijkt dat avontuur te stoppen bij Pasen als Jezus aan het kruis staat. En niet alleen dat. Je ziet ook dat de discipelen worstelen met, en hoe nu verder? De omgeving waar ze altijd in leefden, die houdt niet zo van Jezus volgelingen. Je merkt ook dat de Heer Jezus een aantal keer bij hun op bezoek moet komen, om ze aan te moedigen. Ik ben werkelijk opgestaan, Thomas. Of discipelen, kom op, word wakker. En dat is ook op een gegeven moment wat je ziet in ons verhaal, als wij ons verhaal beginnen. Ik lees Handelingen 3. De discipelen hebben op een gegeven moment de Heilige Geest ontvangen in Handelingen 2. En dit is eigenlijk de eerste keer dat de discipelen uit zichzelf erop uitgaan. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer 3 uur naar de tempel. Dat is de tijd voor het gebed. Ik heb hem volgens mij ook hier. Bij de prachtige poort van de tempel werd elke dag een verlamde man neergelegd. Hij was al vanaf zijn geboorte verlamd en bedelde daar om geld van de mensen die naar de tempel gingen. De mensen zagen Petrus en Johannes toen zij de tempel binnen wilden gaan. En hij vroeg ook aan hen om een beetje geld. Petrus en Johannes keken hem goed aan en Petrus zei, kijk ons aan. En de man keek hen aan en hij verwachtte dat hij iets zou geven. Maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik je. Ik zeg je in de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. En Petrus greep hem bij zijn hand en trok hem overeind. En onmiddellijk werden de benen en voeten sterk. Hij sprong op en hij stond en hij liep heen en weer springend en dansend. En ging met hen mee de tempel binnen. Hij prees God uitbundig. Iedereen zag hem lopen en God prijzen. En ze kenden hem als de man die altijd bij de prachtige poort had zitten bedelen. En ze waren stom verbaasd en diep onder de indruk van wat er met hem was gebeurd. Tot zover. Dit stuk is een stuk die eigenlijk altijd als ik hem lees, spreekt hij tot me. Dat Petrus zegt, wat ik heb, dat geef ik je. En ik vind het helemaal bijzonder dat het Petrus is die dat zegt. Petrus, een simpele visser, ik heb hier staan. Hij was een van de 12 discipelen, een impulsieve visser uit Galilea. Hij wordt door Jezus geroepen en later de rots genoemd waarop de kerk gebouwd zou worden. Petrus, zo'n unieke reis met God. Maar hij was niet altijd de rots. Petrus is degene die Jezus heeft verraden. Ik denk als hij als discipel naar zijn leven keek, dan denkt hij dat hij ook diep van binnen een boodschap heeft gevoeld van, ik ben ook een loser. Dat lees je eigenlijk ook in zijn evangelie. In Markus 16, als de discipelen op een gegeven moment, als Jezus gestorven is, dan staat er over hem dat er wordt verteld, Jezus is opgestaan. En dan is er een engel die zegt, ga naar de discipelen en vertel dat hij is opgestaan en ga naar Petrus. Petrus noemt zichzelf dan eventjes niet een discipel. Hij voelt zich waardeloos. Nou, gelukkig hebben we dan Johannes 21, waarin de Heer Jezus Petrus en de andere discipelen opzoekt. Ze waren weer gaan vissen. En dan krijgt Petrus 3 keer de kans om weer te gaan zeggen, Petrus, hou je van mij? En hij krijgt eerherstel. Deze Petrus, die de Heer Jezus verloochend heeft, maar eigenlijk een nieuwe kans krijgt, hij is degene die tegen de verlamde man zegt in Handelingen 3, wat ik heb, dat geef ik je. Hij heeft iets, een geloof, hij weet iets van Jezus waar hij uit leeft. Nou, dat is iets wat ik zelf heel moeilijk vind. Als ik iets verkeerd doe, dan blijft dat vaak heel lang als een soort knobbel in mijn buik hangen. Ik voel me daar altijd falen. Of ik vind het heel moeilijk om mezelf te vergeven, om iets toe te laten bij mezelf. Maar dat lees ik absoluut niet bij die Petrus. Gewoon die krachtige zin, wat ik heb, dat geef ik je. Hoe is dat voor jou? Als je denkt over je geloof. Zou je als Jezus je uitstuurt, met hetzelfde vertrouwen zeggen, hey, Hebron, of Heerde, Epe, Zwolle, waar je ook naartoe gaat. Dat je naar buiten gaat en dat je gewoon met vertrouwen zegt, hey, wat ik heb, dat heb ik tegen een ander te zeggen. Dat heb ik tegen een ander te geven. Wat heb je allemaal ontvangen? En durf je dat ook uit te delen met geloof? Nou, heel vaak heb ik wat ik allemaal niet heb. Daar ben ik vol van. Maar eigenlijk, als we de Bijbel lezen, hebben we knetterveel ontvangen. Hè? Gewoon een simpel rijtje uit je Bijbel. Je hebt Christus in jou ontvangen. Christus leeft in ons. Eventjes, wat wil je nog meer? De God van de universe leeft in jou. En dat is nu al realiteit. Maar ben je daar nou van onder de indruk? Doet dat nog wat met je? Dat God zegt, ik heb jou genade gegeven. Je bent compleet vrijgemaakt, schoongewassen. Je hebt de Heilige Geest in je wonen. De kracht die Jezus opwekte uit de dood, leeft in ons. Doet dat nog wat met je? Nou, eigenlijk heel eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben, doet me dat heel vaak heel weinig. Ik wil wel dat het anders is, maar het is normale taal voor me geworden. En eigenlijk schaam ik me daar wel een beetje voor. Weet je, dat wij de meest gelukkige mensen op aarde zijn, waar de rest van de wereld op wacht. We hebben zo'n boodschap en realiteit in ons. Maar doet dat nog wat? Je hebt echt liefde ontvangen. Je bent erfgenaam geworden. Je hebt een eeuwige zekerheid. Je hebt vergeving ontvangen. Alle autoriteit is jou gegeven. Maar eigenlijk word je daar toch, moet je er blij van worden. Toch? Maar heel eerlijk gezegd ben ik gewoon, het is normaal geworden. En daarom vind ik het ook zo'n uitdagende zin van Petrus. Wat ik heb, dat geef ik je. Goed, afgelopen maanden heb ik dus veel boeken gelezen. Omdat ik dus het idee had dat God me uitnodigde om op reis te gaan met hem. En wat betekent het nou dat Gods geest in je woont? En een van de dingen die ik dacht te doen is, nou, wie zijn nou helden uit ons verleden die ontzettend door God gebruikt zijn en hoe gingen die met God om? En wat kan ik van ze leren? En een aantal zinnen hebben me zo uitgedaagd. Een van de dingen die ik las uit een boek, en dat ging over de salving van de Heilige Geest. Die vertelde, als je leeft onder de salving van de Heilige Geest, dan is het één vraag die je zou kunnen zeggen, ben je te vertrouwen? Kan God je vertrouwen? En nou, die simpele vraag, die is daar. En toch als je daarop doorkoudt, is die vraag zo. Als God naar jou kijkt, ziet hij dan iemand die hij kan vertrouwen? Om de salving te geven. Heel vaak doen we het andersom. God bent u te vertrouwen. Maar eigenlijk is het God die op zoek is naar mensen die hij kan zeggen, ik kan jou vertrouwen. En ik kan door jou heen werken, want jij gaat wanneer ik je roep. Als ik je vraag, zul je het doen. En daarom kan ik je zegenen en zalven. Er zit bij jou geen rem op. Nou, en die vraag die knaagde me enorm. Omdat ik eigenlijk denk, nou, als ik naar mijn hart kijk, weet ik het soms niet. Of ik wel echt te vertrouwen ben. Ik wil het wel. Maar man, wat ben ik toch ook iemand die God ook wel in de weg zit. Omdat ik toch ook wel mijn verlanglijstjes heb. En ik vind het ook wel moeilijk om kwetsbaar te zijn. En ik merk dat ik daar echt door worstelde in. Ik zei, Heer God, ik wil graag dat u mijn hart verandert. Ik zou het zo graag willen dat als ik met u in gesprek ben, dat ik in ieder geval zeker weet, Bernard-Jan, jij bent te vertrouwen. Want dat is wel mijn hartsverlangen. Goed, door het lezen van verschillende mensen ben ik erg uitgedaagd. En ik wil je graag voorstellen aan John G. Lake. John G. Lake, een normaal mens. Die kwam uit een gezin van 16 kinderen. Hij was ondernemer. Hij richtte 2 kranten op. De Harvey Citizen en So Times. En hij was een welvarend man. En tegelijkertijd in zijn gezin stierven 8 broers en zussen van hem. Hij zelf leed ook aan verschillende ziektes. En op een gegeven moment is er een revival meeting, een gathering, waarin de Heilige Geest door een bepaalde gast, John Alexander Dowie, die had een revival meeting en daar wordt zijn vrouw genezen. En in één keer komt hij diep onder de indruk van, man, er is een God die wonderen kan doen. En toen dacht hij in één keer, hé, wacht even, als hij mijn vrouw kan genezen, dan kan hij ook mijn zus genezen. Want ook zijn zus was op sterven, zijn 9e broer of zus. En die wordt ook aangeraakt door God. En zo in één keer begint John G. Lake in te zien, hey, wacht even, er is een God die kan genezen. En op een gegeven moment wordt hij ook zelf genezen. En zo begint langzamerhand een bediening van John G. Lake, dat hij begint in te zien dat de kracht zit in de naam van Jezus. En hij en zijn gezin op een gegeven moment verkopen al het bezit wat ze hebben. Zijn twee kranten, die verkoopt hij. En al het bezit wat hij heeft, geeft hij weg aan de armen. En hij zegt, ik wil leven op basis van geloof. En dan begint zijn verhaal en zijn avontuur, dat overal waar hij gaat, en hij heeft in verschillende landen gediend, begint hij gebedsbijeenkomsten. En Gods geest werkt zo krachtig door hem heen. En hij, als hij voor mensen bidt, dan genezen ze op wonderbaarlijke manier. En in zijn leven heeft hij meer dan 6 mensen uit de dood opgericht. Nou, dat vind ik echt boah. Dit is een klein boekje. En in dit boekje staan wonden na wonden na wonden na wonden. En de een nog gekker dan de ander. Eén verhaal. Hij, John G. Lake, is op een gegeven moment op huisbezoek. En in zijn huisbezoek komt een man. En die man die heeft een zonnesteek, die is eigenlijk een beetje gek. Maar tegelijkertijd hangt onderaan zijn kin zo'n gezwel, kankergezwel. En die man die wil graag John G. Lake zien. Hij heeft hem achterna gereisd. En op een gegeven moment in een huis ontmoeten ze elkaar. John G. Lake en deze man die een beetje een zonnestik heeft. En terwijl ze aan tafel zitten, komt er een meisje van 6 jaar aan. En het meisje van 6 jaar kruipt op de schoot van deze zieke man met een gezwel. En ze legt haar hand, haar kleine handje, op het gezwel en begint te bidden. En daarna loopt ze weg en gaat dus spelen. En dan staat er in het boek, binnen minuten schromp het kankergezwel weg. En de man zelf die vertelde, op het moment dat dit kleine meisje een hand op mijn hand, op mijn gezwel legde, voelde ik de kracht van God in mij en door me heen branden, totdat het gezwel in het niets oploste. Een meisje van 6. En dan denk ik, je hebt zo'n geweldige God in je, die gewoon een klein meisje kan gebruiken. Daar word je zo stil van. Ja, toch? Kom op, mensen. Daar word je toch stil van? Goed, maar wat, dus één verhaal over John G. Lake wat me echt mega raakte. En ik wil graag... Deze man heeft dus doden zien opstaan. Bijna elk mens waarvoor die bad genas. En dan staat er een verhaal in die me raakt. Hij vertelt op een gegeven moment, hij heeft lang in Afrika ook gediend. En in Afrika hebben ze niet de kennis van doktoren. Dus als je iets gebroken hebt, dan het enige wat ze kunnen zeggen, jij hebt pijn. Maar ze hebben niet per se het verstand, oh dat bot is gebroken. Je hebt au. En God moet het beter maken. En dan staat er dit verhaal. Op een dag zat ik met Pastor Seymour in Los Angeles te praten. En ik vertelde hem over een voorval in het leven van Ellis Letbawa. Hij was een van onze inheemse predikanten in Zuid-Afrika. Op een dag ging ik naar zijn huis op het platteland. En ik zei tegen zijn vrouw, is Elijah Lebawa thuis? Nee, hij is er niet. Een klein kindje is gewond en hij bidt ervoor. Dus ik ging naar de hut van de inheemse bevolking, knielde neer en kroop naar binnen. En daar zag ik Lebawa in een hoekje bij een kindje bidden en knielen. Ik zei, Lebawa, ik ben het. Wat is er aan de hand met het kindje? En hij vertelde me dat de moeder het op de rug in een dekentje had gedragen. En zodra zoals de inheemse bevolking die kindjes dragen. Maar het kindje was er uitgevallen. Hij zei, ik denk dat het kindje zijn nek heeft bezeerd. Ik onderzocht het kind en ik zag dat het nekje gebroken was. Het kon van links naar rechts bewegen, zoals de nek van een pop. Waarom letbaar? De nek van het babytje is gebroken. Ik geloof niet dat het nek van het kindje gebroken is. Maar arme Letbawa zag het verschil niet. Hij wist gewoon niet wat gebroken betekend was. Hij kon alleen maar zeggen, het is pijn. Hij begreep me niet. Hij voelde de twijfel in mijn ziel. En ik zei tegen mezelf, ik ga me niet met zijn geloof bemoeien. Hij zal alleen de twijfel voelen die voortkomen uit de oude tradities die ik heb geleerd. Dus ik ga naar buiten. Ik ging naar een andere hut en ik ging bidden. En ik ging om 1 uur 's nachts liggen en om 3 uur 's nachts kwam Letbawa binnen. En ik zei, wel Letbawa, hoe is het met de baby? En hij keek me liefdevol aan en hij zei, broer, die baby is helemaal gezond. Jezus heeft de baby genezen. Ik zei, de baby gezond, Letbawa. Breng me naar die baby. En toen gingen we naar de baby en ik pakte het kleine zwarte ding in mijn armen. En ik kwam biddend de hut uit. En toen bad hij het volgende. Heer, neem alles weg wat mij vervloekt maakt en wat mij weerhoudt om in de Heere Jezus te geloven. Wat me raakt in dit verhaal, is die man heeft zoveel wonderen en tekenen gezien. En op een gegeven moment komt er dus een knel tussen wat kennis is en wat simpel geloof is. Dus op een gegeven moment is er een gebroken nek en dan ziet hij zo'n situatie. En die inheemse bevolking, die kent de term niet, die heeft gewoon, als er pijn is, kan Jezus dat genezen. Dan kan hij een wonder doen. En dan is die John G. Lake die zegt, Heer, ik wil niet dat ongeloof hebben. Geef me dat geloof. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, als ik dit lees, die man heeft al zoveel gezien, en dat hij nog steeds hongerig is om te zeggen, ik wil geen ongeloof, ik wil geloof zien. Dan denk ik dat ik, gewoon toen ik dit las, ook gewoon bad, Heer, hoeveel ongeloof heb ik wel niet in mijn geloof zitten? Petrus en Johannes, die zagen die man bij de poort en die zeiden, wat ik heb, dat is Jezus. En Jezus kan alles. Maar heb jij dat geloof nog? Nou, ik bid dat ik dat vuur van hem krijg. Dat ik weer wakker word en alert word om God te zien bewegen. Het allermooiste trouwens, als je John G. Lake's verhaal ziet. Op een gegeven moment heeft hij zoveel kerken gesticht en heeft hij zulke bedieningen gedaan. En op een gegeven moment staat er, dat gaat over hem of over Smick Wigglesworth. Op een gegeven moment zijn ze wonderen doen zat. Dan hebben ze al zoveel gezien. En wat er eigenlijk bij hun blijft hangen is, Heer, die wonder en teken, we zien u telkens aan het bewegen. En op een gegeven moment, de nood is oneindig groot. Maar weet je wat ze naar verlangen is? Heer, laat ons u beter leren kennen. Niet de manifestaties van wonderen is wat ze drijft. Maar laat me u kennen. En misschien is dat eigenlijk ook wel wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen als de discipelen terugkomen. Heer, demonen en zieken hebben we er. En het gebeurde allemaal. En dan zegt de Heer Jezus, maar dat is het niet. Verblijd je dat je God kent. Dat maakt je bijzonder. God in jou. Daar draait het om. Er is nog een andere held die ik je wil voorstellen. Dit is Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth groeide op in een superarm gezin. Een groot gezin. Maar ze hadden eigenlijk gewoon geen eten. Vanaf zijn 6e, 7e werkte hij al op het boerenland. Om geld te verdienen. En al het geld wat hij verdiende, gaf hij aan zijn ouders, zodat ze als gezin konden eten. Op een gegeven moment, als hij groter wordt, begint hij een loodgietersbedrijf. En eigenlijk zijn hele leven lang houdt hij dat bedrijf aan. Hij werkt hard. En van een klein deel van zijn geld leeft hij. En al het geld wat hij nog meer heeft, blijft hij geven aan de mensen in nood. Super bewogen. Op een gegeven moment leert hij lezen. En dat leert hij omdat hij zo'n verlangen heeft om Gods woord te lezen. En dat is eigenlijk ook het enige boek wat hij kent. Als mensen op een gegeven moment aan hem vragen, hey Smit Wigglesworth, weet je nog een goed boek over wonderen? En dan zegt hij, ja, Matthäus, Marcus, Lucas en ook Johannes. Dat zijn wel echt, dat zijn knallers. Als je boeken wil lezen over wonderen, moet je die studeren. Hij had Gods woord als zo'n zuiver iets, dat hij zegt, ik wil me niet laten bevuilen door de krant, door het nieuws of wat dan ook. Ik wil Gods woord en daardoor leven. En omdat hij zo'n simpele ziel was, zo simpel leefde uit geloof en uit Gods woord, maakte hij dingen mee die mensen uit de Bijbel ook meemaakten. Er staat een verhaal in zijn boek. Op een gegeven moment zat hij in de trein. En in die trein was hij en begon zijn gezicht te stralen zoals Mozes ook had. En binnen 3 minuten is heel de trein in beroering en vraagt, leer ons God kennen. Binnen 3 minuten. Dat wil ik ook. Zou dat niet je verlangen zijn dat mensen gewoon zien dat jij Jezus draagt? En dat mensen naar je toe komen omdat ze iets in jou zien en dat jij iets draagt wat de hele trein in de fik zet. Dat willen we toch? Niet? En het is gewoon simpel mogelijk. Dat deed hij. Hij heeft zoveel mensen genezen en wat dan ook. Het is zelfs zo dat God bij de 3e keer zijn vrouw wakker maakt uit de dood. Dat God zei, het is goed zo. Laat haar nu maar gaan. Ik zal hem nog een keer zeggen, misschien landt hij niet. Hij was zo'n man van geloof dat hij zo vaak zijn eigen vrouw uit de dood weer wakker maakte. Dat God op zei, nee, nu haal ik haar thuis. Je moet nu gewoon even stoppen. En op het moment dat zijn vrouw sterft, vraagt hij aan God, Heer, geef me haar zalving, want ik wil nog radicaler voor u leven. Zo'n fik had hij om te zeggen, Heer, ik ben beschikbaar. Ik wil gaan en er is niets onmogelijks voor u. En dan staat er een verhaal en dat heeft me zo geraakt. Hij zegt, moeilijke tijden of moeilijke situaties zijn kansen om meer glorie voor God te verwerven. Doordat hij zijn macht openbaart. Eigenlijk elke beproeving is een zegen in vermomming. Nou, dat ga ik eventjes uitleggen door het volgende verhaal van hem. Op een gegeven moment reist hij op een boot. En dit staat er. Ik was onderweg van Egypte naar Italië. En God bezocht me op wonderbaarlijke wijze op dit schip. Elk uur was ik me super bewust van zijn gezegende aanwezigheid. En plotseling zakte een man op het schip in elkaar en zijn vrouw schrok zich rot. En iedereen raakte in paniek. Sommigen zeiden dat hij op sterven lag. Maar ik zag een glorieuze gelegenheid voor de manifestatie van Gods kracht. En dan doet hij een klein zijstapje en dan zegt hij dit. O, wat betekent het om een vlam van vuur te zijn? Om bewoond te worden door de levende Christus in ons. We zijn eigenlijk in een slechte situatie als we om kracht moeten bidden wanneer er zo'n gelegenheid voordoet. Of als we moeten wachten tot we een gevoel van zijn aanwezigheid ervaren. De belofte van de Heer was, u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest als die over u komt. En als we geloven, zal Gods kracht zich altijd manifesteren wanneer het duidelijke behoefte aan is. Wanneer u uw geloof oefent, zult u ontdekken dat er een grote kracht in u is. Groter dan die in de wereld. En dan gaat hij verder met zijn verhaal. Daar aan boord van het schip. In de naam van Jezus bestrafte ik de duivel. En tot de verbazing van de vrouw, van de man en van de man zelf kon die staan. En hij zegt, wat is dit? Het overspoelt me helemaal. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Van zijn kruin tot zijn voetzolen voelde hij de levende kracht van God in hem. God heeft ons gezag gegeven om elke macht van de duivel teniet te doen. En oh, mogen we leven in een plek dat we ons altijd realiseren dat we volledig aan dat gezag onderworpen zijn. Dit verhaal, dit prikkelt me. Kun je je voorstellen dat jij op zo'n schip zit? Op de Titanic. En als iemand er in elkaar zakt, de eerste reactie die ik dan zou hebben is er een dokter? Is er iets aan de hand? Of wie kan helpen? Maar die Smith Wigglesworth die zegt, nee, wauw, als er zoiets gebeurt, dan weet ik. Dit is een kans voor God om wat te doen. Dus dat hij zo'n lef heeft om gewoon te zeggen, hey, ik ben geen dokter, maar ik ken wel een dokter. En dat hij elke moeilijke situatie aangrijpt om te zeggen, dan kan God iets doen. Zo'n geloof om te zoeken naar mogelijkheden dat God door je heen kan werken en een verschil kan maken. Nou, en dan merk ik, als ik dat lees, dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk nooit op zoek. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar excuses. Kan ik niet doorlopen bij de Albert Heijn? Er zit een zwerver. Heb ik gewoon of die man stinkt. Even liever niet. Maar dat je juist omdraait en dat je gewoon zo beseft. Elke kans is er zodat God door me heen kan werken. Wat een geloof. En wat een honger. En dan merk ik, die honger heb ik helemaal niet. En eigenlijk schaam ik me ervoor. Dat ik eigenlijk zo ondankbaar ben. Want God vraagt dit wel van ons. Hè? Wil jij? Of mag ik door jou heen een verschil maken? Het is niet helemaal echt een optie. Om zo tam te doen. Want dan verandert de wereld niet. Goed, ik merk dat ik door die verhalen eigenlijk maar één ding kan doen. Ik zeg, Heer God, wilt u alsjeblieft mijn hart veranderen? Ik wil graag eigenlijk net als Petrus kunnen zeggen, Heer, wat ik heb, dat geef ik u. En Heer, ik wil eigenlijk u vragen, wilt u mij toetsen om te zeggen, ben ik te vertrouwen? Ik vorm me alsjeblieft tot die man die wel te vertrouwen is. Zullen we dat bidden? En misschien gewoon een uiting voor jezelf. Als je gewoon zegt, Heer God, ik zou eigenlijk ook die man van geloof willen zijn. Zou je dan willen staan gewoon tussen hem en u? Lieve Heer Jezus, misschien moeten we als allereerste, of ik zal het voor mezelf bidden, gewoon belijden, Heer, dat ik gewoon soms ook zo'n laf geloof heb. Heer, ik wil wel, maar ondertussen. Heer, zoveel dingen van mijn eigen leven vind ik vaak zoveel belangrijker dan de dingen van u. Heer, we hebben straks hemelvaart, we hebben straks Pinksteren. En u hebt ons zoveel gegeven. Uw levende geest leeft in ons. En eigenlijk wil ik u vragen, Heer, wilt u ons weer in vuur en vlam zetten? voor datgene wat u ons allemaal gegeven heeft. Dat we dankbaar zijn. Maar dat het ons ook steeds nog wat doet. Niet vanzelfsprekend, niet gewoon, oh ja, dat is toch zo. Heer, maar dat het ook geloof geeft in ons. Dat we echt werkelijk een verschil kunnen maken. In ons leven, in onze omgeving, naar onze vrienden toe. Dat we weer durven te bidden. Dat we vertrouwen op uw machtige werk in ons en door ons. En zo wil ik dat we bidden, Heer, voor ons allemaal. Heer, help ons, Heer, om op te staan in geloof. Zodat er weer vuur in ons leven is. Vuur in wat we zeggen, vuur in wat we doen. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.